leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. Oh, even mijn telefoon zo zetten. Dat ik de tijd in de gaten kan houden. Zo, hoi, daar ben ik weer. Een nieuwe week, nieuwe podcast. Het is een beetje frisjes vandaag. Het zonnetje is er wel, maar helaas door de wolken kan het zich niet laten zien. En kunnen we ook de warmte van de zon niet voelen. Dus ik heb een lekkere dikke trui. En op mijn trui staat trouwens super. Super hebbel. Dat is wel een beetje inderdaad, beschrijft al een beetje iets over mij. Maar genoeg over mij. Ik ga het in deze podcast hebben over de Google opvoeding. En dan zul je nu denken, wat? De Google opvoeding? Ja, tegenwoordig zijn er een aantal ouders, opvoeders, verzorgers die denken dat Google alle antwoorden heeft voor onze vraagstukken als zijnde ouder, verzorger, opvoeder in die rol. En ja, dat heb ik aan eigen lijve overigens ondervonden. Ik dacht vroeger ook dat Google inderdaad de way was om mijn kinderen groot te brengen. Ik vind het woord opvoeden, vind ik heel, ja, ik weet niet. Toch hebben bepaalde woorden voor mij een bepaalde negatieve lading. Zoals ik ook voor Isai niet het woord eetstoornis kan uitspreken, want hij heeft geen stoornis. Het was voor hem gewoon heel erg uitdagend om te eten. Daarom maakte ik van de eetstoornis de eetuitdaging. Dat werd me overigens niet in dank afgenomen door bepaalde ouders die in dezelfde situatie als mij op dat moment zaten. Wat ik ook wel weer kan begrijpen, ik voel dat dan ook weer niet als een aanval, maar ik voel me ook weer vrij genoeg om het te benoemen. In ieder geval voor onze situatie van onze zoon, om het te benoemen zoals ik het zie. Opvoeden, en ik weet mijn cover, mijn cover van de podcast, daar staat het ook nog in. Maar die cover maakte ik 3,5 jaar geleden. Dus ook daarin ben ik natuurlijk dingen anders gaan bekijken. Maar voor die tijd geloofde ik ook nog in de opvoeding via Google. Vraag het Google, Google heeft het antwoord. Vraag het Google, en het ligt eraan. Vraag het Google en de radio gaat spelen, weet ik veel. Google weet alles. Maar het grappige is dat wat je ook op Google zou willen vinden, je vindt altijd ieder antwoord waar je naar op zoek bent. Of wat Google wil dat jij vindt. Dat is een ander verhaal. Dat heeft een beetje te maken met hoe de media. Ja, goed. Ander onderwerp. Ik hoor de laatste tijd. Het is fijn voor de mensen die zich vertrouwd tot mij voelen, die met mij een gesprek aangaan en die zich daarin, ja, inderdaad veilig genoeg voelen om hun ongenoegen, hun frustratie, hun vraagstukken, al dat soort dingen, zeg maar, met mij te delen. En ik vind het heel erg fijn dat ze dat met me delen, want ik kan daar ik kan daar zelf iets van leren. Ik kan daar zelf over gaan nadenken. En ik kan de ander soms ook helpen met mijn visie daarop te geven. En dat wil niet zeggen dat mijn visie, dat het dan ook per se de waarheid hoeft te zijn. Nee, mijn visie is gewoon hoe ik het op dat moment voor me zie. Of hoe ik... of hoe ik daar tegenaan kijk. Of hoe ik daar zelf zeg maar mee omga. Zo had ik een gesprek vorige week met iemand. En die zei... die legde iets voor aan mij. En toen zei ze... Ja, Kimmy, ik maakte dat mee. Zei ze, en normaal gesproken zei ze, heb ik zoiets van... Ja, weet je, dat is aan de ouders. En ik heb me daar niet mee te bemoeien. En dat vind ik heel goed van haar. Dat ze dat ook op die manier zo ziet. Want geloof me, er zijn zat momenten dat ik ook op mijn tong moet bijten. Want wie ben ik om daarover te oordelen? Over datgene wat ik zie. Of als mij niks gevraagd wordt, dan vind ik dat ik me in dat stukje ook gewoon afzijdig moet houden. En mezelf daar niet mee hoeft in te bemoeien of in te mengen. En dat is gewoon een soort van respect wat je uitdraagt naar de ouder, verzorger, opvoeder toe. Want die doet waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk ook alleen maar zijn of haar best. Hè, op de manier waarop zij of hij het heeft geleerd. Of het zelf heeft meegemaakt vroeger. Of het op Google heeft uitgezocht en daarmee heeft gevonden, daarmee dus gekomen is tot het ding wat zich dat op het moment afspeelt. En dat bedoel ik een beetje met Google opvoeden. Want wat was nu het geval? Nou, het was een best wel rare, gek, onveilige situatie. En die vrouw die ik sprak, die was niet alleen. Dus het was in een gezelschap. En ze zei, normaal gesproken zeg ik niks, maar nu kon ik het eigenlijk gewoon niet laten. En het vloekte er zo uit van, ja, maar dat is toch hartstikke onveilig. En ze zei, ja, en ik dacht dat ik de enige was, maar ja, toen keek er nog iemand naar mij van, ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. En toen zei ze van, ja, het vloekte gewoon ineens uit mijn mond en... toen zei ik, oké, dus je voelde dat de situatie onveilig kon zijn. Het was op dat moment niet onveilig, maar het zou zomaar onveilig kunnen zijn. Ik zei, dan vind ik het juist heel goed dat je daarop inhaakt. Van, hè, dat je, ja, je wilt niet dat er iets gebeurt op dat moment. En toen werd inderdaad, nee, dat moet zo. Dat moet voor het eerste jaar, want... Dat zegt Google. En toen zei ze, ja, maar Google kan jou toch niet al jouw opvoedadviezen of deskundigheid daarin geven? En toen zei ik tegen haar, ik zei, ja, ik begrijp compleet wat je bedoelt. Daar moeten we van af. Wij moeten van af van onze gevoel als... En dan praat ik in dit geval heel eventjes voor de moeders. Ik kan niet als vader spreken, want ik ben geen vader. Dus ik praat even over de moeders. Wij als moeder zijnde zijn zo... Of tenminste, niet allemaal, maar mezelf sprekende toen ik moeder werd, bijna 11 jaar geleden... Wij zijn zo ver af gaan staan van ons oerinstinct, van ons moederinstinct, van ons vrouw zijn, echt vrouw zijn, van ons met ons lichaam, onze veranderingen. Wij zijn zo ver van ons true, ware vrouw, oervrouw. Vrouw zijn verwijderd, geraakt afgelopen decennia. Misschien dat het wel te maken heeft met het feminisme. Daarom luister mijn podcast over feminisme. Dan begrijp je een beetje hoe ik dat zie. Ik zeg niet hoe het is. Hoe ik het zie. En daarmee zijn we in ons hoofd afhankelijk geworden van advies voor hoe we onze kinderen groot moeten brengen. Dat we onze kinderen rauwe groenten moeten aanbieden voor een bepaalde leeftijd. Of dat we onze kinderen voor 1 jaar uit een glas moeten laten drinken. Levensgevaarlijk. En ook met rauwe, harde groenten. Levensgevaarlijk als het stukje in de keel van een 0-jarige blijft hangen. En geloof me, qua slikincidenten en iets. Ah, Isa had er pas geleden nog last van. Met een rauwe wortel. En die is 7. Ik vind dat wij op deze manier al onze controle uit de handen geven. Ons moedergevoel, ons instinct uit de handen geven. En Google de rol laten overnemen van ons. Van hetgeen wat wij eigenlijk horen te doen. Wij horen groot te brengen. En vanuit liefde en vanuit hetgeen wat wij voelen. Als die dame al voelt van dit is zo onveilig en dit voelt niet natuurlijk. En dan is het nog niet eens haar eigen kind. Dan denk ik van ja, daar zit het voor mij het moedergevoel. Iets signaleren, toch er iets van zeggen op een respectvolle manier. En waar we het allebei heel erg over eens waren is dat... Hoe snel willen we onze kinderen nou eigenlijk groot brengen? Hoe snel willen we dat ze volwassen worden? Hoe snel willen we dat ze al helemaal meedoen met de maatschappij? Als je de kinderen van tegenwoordig hoort praten... Ja, dan is het net of dat de kleine volwassenen hoort praten. En inclusief mijn eigen kinderen ook hoor. Ik zeg niet dat ik daar ben. De hand in eigen boezem. David, hallo. Ja, ook ik. Dat komt omdat wij zoveel... bespreken in het bijzijn van onze kinderen. Terwijl vroeger werden dat soort dingen niet in het bijzijn van kinderen besproken. Daar waar vroeger misschien net iets te weinig tegen de kinderen werd gezegd of werd gemeld, wordt er in deze huidige tijd iets te veel in mijn visie gedeeld met de kinderen of waar de kinderen bij zijn. Weet je, het zijn... ja. We behandelen ze als kleine volwassenen. En ik geloof dat dat nou net iets is wat we... waar we best wel voor mogen waken. Waar we best wel een stapje terug in mogen zetten. Kinderen hoeven de problemen van de hele wereld niet te kennen als ze 4, 5 jaar zijn. En daarmee heb ik ook een enorme hekel aan het jeugdjournaal. Ik krijg er echt de kriebels van. Dus dat ik jeuk krijg van het woord opvoeden, krijg ik ook echt jeuk en kriebels van het woord jeugdjournaal. Omdat, ja, bepaalde onderwerpen hoeven de kinderen nog helemaal zich niet meer bezig te houden. En er zijn kinderen die daar angst en paniek door ontwikkelen, nachtmerries, slecht slapen. Niet ergens alleen durven te zijn of niet naar school durven. En het is aan ons ouders om onze kinderen daarin te begeleiden en daarin te helpen en daarin ook te zien. Want ook ieder kind is anders, ieder kind ontwikkelt zich anders, ieder kind... komt uit een ander gezin, een andere cultuur, een andere religie of geen religie. Dus het ene kind is misschien net wat angstiger dan het andere kind. En kan misschien net wat meer... wat meer qua informatie tot zich nemen. dan weer een ander kind. En dat is voor mij de kunst om dat als moeder zijnde, in dit geval zoals ik spreek, als moeder zijnde, om dat gewoon heel goed aan te kunnen voelen voor je kind. Jij zou jouw kind het allerbeste moeten kennen. Maar dat wordt eigenlijk ons vanaf het moment dat we bevallen, wordt daar al een soort van, pionnetje of poppetje, zeg maar, weggezet, zoals het consultatiebureau. Die daar een adviserende rol al in heeft. Hè? Dus je bent verplicht om te komen voor de groei en voor de ontwikkeling. Ze proberen ook jou tot de prikjes te verplichten. Daar ben je niet toe verplicht. In principe ben je ook niet verplicht tot die controles bij het consultatiebureau. Maar we doen het allemaal wel. Ik denk dat we daardoor al heel erg onzeker worden gemaakt. Mijn gevoel is wel dat wanneer je niet sterk genoeg in je schoenen staat, je door zo'n consultatiebureau zeker onzeker gemaakt kan worden. En ik zal een lijfvoorbeeld, een waar voorbeeld van mezelf delen, waarin ik toch koos voor toen al, voor mijn eigen gevoel. Dat Tirza was geen luie baby, maar ze was fijne motoriek. Dit, grove motoriek. En dat is nu vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Zij kroop niet. En Tirza, die was met 6 weken mocht je dan nekjes training doen. Nou, wij heel goed met haar de nekjes training doen. Ja, je gelooft het of niet. Het kind dat stikte nog liever in het matras of in de aankleedkussen. Wat natuurlijk niet, wat we niet toelieten, maar bij wijze van spreken. Ze stikte nog liever dan dat ze haar nek omhoog moest houden. Omdat die spiertjes dus gewoon, en ik snap wel, dat moet je trainen. En dat vonden wij op dat moment erg grappig. Ik zei, ja, daar heeft ze nu gewoon geen zin in. En we blijven dan wel oefenen. Maar wel gewoon oefenen. Ja, wat is normaal oefenen? Maar bij haar ging al heel snel dat hoofdje gewoon, ik heb hier geen zin in. En eigenlijk met alles wat met bewegen te maken had. In de zin van kruipen, tijgeren, rollen. Ik weet nog wel dat ze bij ons op de bank lag. We hadden een hele grote bank. Zo'n bank die je in allerlei vormen kon zetten. En wij kregen bezoek. Kraambezoek. En Tirza die lag op de bank. En ze vroegen ons, moet je daar geen kussen of zo voor leggen? Ik zei, nou, die rolt er niet vanaf hoor. Ik zei, nee, echt niet. Ik zei, nee, die rolt er niet vanaf. Maar dat klopt ook, Tirza rolde ook gewoon niet. Nou, toen was het met een maand of 7 of zo, een consultatiebureau. Ja, kruipt ze al? Nee, ze kruipt nog niet. Ja, dan moeten we even kijken als ze dan bij de volgende afspraak nog niet kruipt of tijgert. Moeten we misschien naar de fysio en dan kunnen we kijken of er iets niet goed zit. Toen dacht ik, fysio, ben met haar naar de osteopaat geweest toen ze nog heel klein was voor haar darmpjes. De osteopaat heeft dat naar wens verholpen. Dus ik had zoiets van, ja, nou ja, goed, zij is op dat moment is zij gecheckt en hebben we therapieën gehad. En ik dacht van, er is helemaal niks mis met het kind. Ze heeft er gewoon geen zin in. En dat was dat ik op mijn moedergevoel vertrouwde van, nee, er is helemaal niks mis met haar. En de volgende keer dat we kwamen, kreeg ik natuurlijk uiteraard de vraag, en kruipt of tijgert zou. En mijn antwoord was, ja, maar niet op commando. En dus ja, dan krijg je meteen ook zo'n gezicht van de andere kant van, oh. Dus ja, dus die kun je afstrepen. Ze deed het nog niet, maar het maakte mij helemaal niet uit of ze het wel of niet deed. Toen Teerza een jaar was, echt de dag van haar verjaardag. Het fijne met Teerza was als je er dan meenam en je zette er op de grond, ging ze ook nergens naartoe. Want ze kroop niet, ze bewoog niet. Ze zat gewoon lekker te spelen met haar speelgoedjes. Ze vond het prima. En de dag van haar verjaardag zaten wij in een hotel in Duitsland. We hadden haar verjaardagsontbijtje gevierd. Het hotel had een taart voor haar laten maken met haar naam erop. En Teerza 1 jaar, kaarsje erbij. Nou ja, wij feestvieren, blazen. Aantal mensen in het restaurant van het ontbijt deed heel gezellig mee. Nou, het taartje was klaar. En Teerza was klaar met eten en wij nog niet. Dus wij zetten haar op de grond met haar speelgoedjes. En Robert en ik eten verder. En ineens kijken we allebei. En mevrouw, die zit bij iemand anders onder aan de tafel. Te zwaaien. Nou, die mensen helemaal de koe. En Robert en ik keken elkaar aan. Oh, oké, dus ze is nu 1 jaar, ze is jarig. En ze is ineens gaan kruipen. Dit is haar moment dat zij er klaar voor was. En daar vind ik dat eigen tempo van een kind of van een mens vind ik ook zo belangrijk. Zij was op dat moment klaar voor. En je gelooft het niet, zij liep een maand later. Ja, precies een maand later liep zij. Dus het eerste jaar niks gedaan aan beweging. Dan ineens krijgt zij de intrinsieke motivatie. Want ze wilde dus heel graag bij die andere mensen aan tafel zitten om te zwaaien. En ja, een maand later had ze het helemaal ontdekt. Dus hè, in die maand is ze dan gaan staan. Of kon ze misschien al wel aan tafel? Ja, dat weet ik even niet. Of ze zich al eerder heeft leren optrekken. Volgens mij niet. Nee. En binnen een maand ja, is ze dat gaan ontdekken. En liep ze met 13 maanden. En dan denk ik van, wie had dat kunnen bedenken? Maar ik ben zo sterk op mijn moedergevoel afgegaan. Dat ik daarin, dat geeft ook power. Op het moment dat jij iets doet waar je zelf voor staat, waar je zelf in gelooft en het werkt daarna, dat geeft jou, mij in ieder geval, geeft dat heel veel zelfvertrouwen en mommy power. En ik was, zie je wel, het was precies zoals ik dacht. Het enige daaraan is dat het soms ook anders kan uitpakken. En dat is natuurlijk. En dat is altijd de andere kant van de medaille of de weegschaal. Of ja, hoe moet ik dat nou precies benoemen? Dat is hetzelfde met Isai. Mijn eigen aanpak heb ik doorgezet omdat ik verwachtte, hoopte, dacht te weten dat dat zou werken. En het heeft ook gewerkt. Geen therapie, geen overmatige controles. Geen bemoeien vanaf buitenaf. Gewoon doen waarvan ik dacht, dit heeft hij nodig. Al die andere keren dat ik het niet heb gedaan, raakten we in principe nog verder van het van de gewenste situatie. Hè, van het gewenste proces raakten wij nog meer van verwijderd. Er was meer achteruitgang dan vooruitgang. En geduld. Het is ook een hele belangrijke. Geduld heb je ook nodig. Je kunt dingen niet afdwingen. Je kunt dingen niet Althans, ik vind op een zuivere manier kun je dingen niet afdwingen. Op het moment dat jij gaat manipuleren en dingen naar je hand gaat zetten. Dat is natuurlijk hetzelfde. Mensen naar je hand wil gaan zetten, ja, dan ga je daar vind ik is een niet zuivere handeling. Om met mensen zeg maar om te gaan. Maar dat is natuurlijk het narcisme wat in heel veel mensen zit. En dat is een mooie aflevering voor een andere keer. De maskers af. Of de narcist ontmaskerd. Dat is eigenlijk wel een mooi onderwerp. Die ga ik dadelijk opslaan. deze. Dus men, ja, weet je. Google gaat jouw kind niet opvoeden. Google kent jouw kind niet. Google weet helemaal niet wat jouw kind nodig heeft. Google is er fijn om op te zoeken wanneer iemand bekend geboren is. Of receptjes om lekker eten te maken. Of weet ik veel wat je allemaal nog op Google kan vinden. Maar Google is er niet, mijn mening, om je kinderen groot te brengen. Kinderen groot brengen doe je met je moederinstinct, met je moedergevoel, met je oerinstinct. En de reden waarom we daarvan verwijderd zijn geraakt is vanwege het feminisme. Het mee moeten willen doen of mee het recht om mee te doen met de mannen, zeg maar. Ja, dat. Daar ben ik persoonlijk niet van. En dan zou ik echt, als je daar echt mijn mening over wil weten, dan luister de aflevering die gaat over feminisme. Hoe ik daar tegenaan kijk. Ik vind, ik als moeder zijnde, hoor zoveel mogelijk op het nest te zijn. Mijn kinderen te kennen. Precies te weten wat mijn kinderen nodig hebben. En dat lukt alleen maar als ik heel veel bij ze ben. En op het moment dat ik die zorg uit handen ga geven aan anderen. Dan heb ik het voornamelijk over een kinderdagverblijf of een BSO of een gastouder. Niet dat er iets mis is met die mensen. Maar wel dat die mensen meer met mijn kinderen zouden zijn als dat ik zelf ben. En goed, reken maar uit. Als je 4 dagen werkt, dat betekent dat jij 4 dagen minder met je kinderen bent. Op een week, dus 4 en 3 dagen. Dat betekent dat jij zelf maar 3 dagen met je kind bent. En een ander, buiten partner, opa, oma of dichtbijzijnde familie. Draagt hij die zorg over aan anderen. Die wel dus via Google hebben geleerd hoe ze met kinderen om moeten gaan. En dat in een opleiding hebben geleerd. En daar moeten we van af. Tenminste, ik vind dat we daar van af moeten. En dit is niet ten nadele van pedagogisch medewerkers. En dit is niet voor de moeders die... En ik zie jullie voor de moeders die struikelen als alleenstaande moeder. Bewust of onbewust. Dat maakt niet uit. Weet dat ik jullie hierin zie. En dat ik eigenlijk persoonlijk vind dat wij als vrouwen, als je dat zou willen, dat wij gewoon een tot schoolgaande leeftijd eigenlijk gewoon zoveel mogelijk thuis zouden mogen zijn, zonder dat ons dat financieel belemmert, om voor onze kinderen te zorgen. Weet je, en daarna gaan ze toch naar school als je kiest voor school gaan. Er zijn trouwens steeds meer mensen die hun kinderen thuis opvangen en homeschooling doen. Wat zou ik nou zeggen? Ik ben het even kwijt. Ik val ook wel eens stil. Ik vind gewoon dat we inderdaad hoe meer tijd we met onze kinderen spenderen, hoe beter we ze leren kennen. En hoe beter we ze kunnen helpen in de fase naar het ouder worden toe. En ook een beetje zelfreflectie natuurlijk. Zoals de waard is vertrouwd die zijn gasten. Betrap ik mezelf wel eens op dat ik Tirza denk dat Tirza iets doet of heeft gedaan wat ik vroeger op die manier had gedaan. En haar daarvan een soort van beschuldig. En dan achteraf niet zo blijkt te zijn. Dan zegt ze, mama, je gaf mij de schuld ervan en dat ik het zo... Ik zeg, oh ja, sorry. Ik zeg, je hebt gelijk. Dat komt omdat ik vroeger dat... En dan kijkt ze me echt zo aan. Ik zeg, ja, mama is ook niet altijd heel erg lief geweest. super rebel. Niet voor niks. Maar ik was vroeger wel heel sneaky en stiekem. En gemeen ook wel. Ja. Ja. Zelfkennis, I know. Dus soms moet ze het daarin inderdaad... hoe noem je dat? Ja, sorry. Maar ik ben dan ook wel weer zo dat ik het... dat ik ook mijn excuses, mijn echt oprechte excuses aan haar aanbied. Sorry, schatje. Inderdaad. Ik zat fout en... Daarmee, geef ik gewoon een stukje van mezelf toe of weg. En is het ook verder geen issue meer. Kijk, ik ken ook genoeg voorbeelden waarin dat niet gedaan wordt. Hè, waarin die persoon niet zijn excuses aanbiedt. En dan blijft het een... Gaat het zich denk ik opstapelen in het kind. En die gaat zich dan niet goed genoeg voelen. Of altijd maar de schuldige. Of ik doe het nooit goed. Of ik krijg toch altijd de schuld. Dus weet je, waarom doe ik het dan ook niet gewoon? Als ik dan toch... dat kun je ook weer hele... Nou, dat kan best wel... zou best wel kunnen zorgen voor... gedrag wat helemaal niet nodig hoeft te zijn. Dus lieve moeders, ouders, verzorgers, opvoeders, vaders. Google is niet de opvoeder. Google is niet de grootbrenger. Google kent jouw kind niet zoals dat jij jouw kind of de kinderen waar je voor zorgt op die manier. Misschien dan nog de pedagogisch medewerkers. Ik weet dat velen ook vanuit hun hart dat beroep doen. En degene die het met hun hart doen, die weten heel goed het onderscheid tussen wat echt compleet onzin is, nonsens is, tegen hetgeen wat wel werkt en hoe het eigenlijk wel hoort. En ik denk sowieso als je voor de opleiding kiest, hè, wat is dat, SPW, SPA, althans voorheen heette dat zo, misschien heet het nu wel anders. Je voelt vanzelf wel in die studie wanneer het met je resoneert of wanneer niet en dat je daar misschien gewoon lekker je eigen pad in gaat bewandelen. En met natuurlijk altijd wel veiligheid voor het kind voorop. Dat is echt heel belangrijk. En verder, ja. Verder gewoon je hart volgen daarin. En het kind volgen daarin. Ieder kind is anders. En het is het mooie als we een beetje maatwerk kunnen leveren. En van de week zei Tirza tegen mij, mama, kwaliteit gaat voor kwantiteit. En toen zei ik, hele goeie, dat is inderdaad wat het is. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Dus een oproep aan iedereen die met kinderen of met mensen werkt. Als je daar invloed op hebt natuurlijk. Het gaat inderdaad om de kwaliteit van leven, de kwaliteit van aandacht, de kwaliteit van liefde, in plaats van de kwantiteit. En terugkomend op de zwemlessen van meneer Johan, althans van de zwemschool. Kleine klasjes. En zo zou het eigenlijk overal moeten zijn. Want zo kan de leerkracht de kinderen goed meenemen, goed begeleiden. En ja, krijgt iedereen een klein beetje van wat hij nodig heeft. Ik kan niet zeggen dat het alles hoeft te zijn. Soms moet je ook gewoon aanpassen. En ja, zo is het leven. Hè? Zo is de maatschappij. Life stuff, get a helmet. Maar we mogen ook wel gewoon elkaar zien. En ja, elkaar daarin proberen tegemoet te komen. Dus dat eigenlijk. Oké, 35, 36 minuutjes al. Ik ga hem afronden. Want ik heb nog wat dingetjes te doen. En als je deze aflevering leuk, interessant, mooi, grappig. Geen idee wat je ervan vond. Misschien wel helemaal niks vond. Als je hem niks vond, hoef je hem vooral niet te delen. En op het moment dat je hem wel de delen waard vindt, dan deel hem vooral met de mensen om je heen. Wellicht dat er iemand iets van kan leren. En ja, dat dus. Oké, ik ga nu afsluiten. Ik wil je bedanken voor het luisteren en of kijken. Ciao, doei!
Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend? Dan deel hem alsjeblieft met mensen om je heen. Of post hem op je social media en tag mij daar dan in. Dan zie ik dat je hebt geluisterd en dat vind ik ontzettend leuk om te weten. Dankjewel en tot de volgende!